Ik ben Remco en ik luisterde Blackstreet.
Ik ben Corneel en ik luisterde Beastie Boys.
Ik droeg starter patches.
En ik droeg een Nike Vissers petje.
En ik keek naar de box.
En ik keek Friends.
Maar we zijn allebei kind van de jaren 90.
Vanaf Museumwerk Vreeswijk komen wij om de week met een podcast waarin wij praten met een gast over onze favoriete jaren 90. En Remco, welke gast hebben we vandaag?
Ja, Corneel, we hebben vandaag een van de grondleggers van de Nederlandstalige R&B, man.
Zeker, jij bent fan, hè?
Ja, ik ben echt fan. Ik ben echt fan vanaf het begin. En toen ik hun hoorde, toen zij opkwamen, dacht ik echt, what the fuck is dit, man? Ik kende het, hè, R&B, Amerikaans, net zeker. Als jij. Noem het maar op, As Yet, Keith Sweat, allemaal. Blackstreet, noem ze allemaal maar op. Maar dit was Nederlandstalig en mijn hart ging wel open.
Ja, ik ken het van die tijd en zeker lekker. Ik heb het nu de laatste tijd weer geluisterd natuurlijk, ter voorbereiding. En vooral de man die hier aan tafel komt, die maakt echt wel indruk, hoor.
Ja, ik ben heel benieuwd. Lloyd de Meza.
Ja, lekker man, de zanger van de drie.
De zanger van de drie, wat een stem.
Ja, echt waar. Wat een stem. Die man kan zingen. Ja. Zou die gaan zingen?
Ik hoop het, man.
Jij hoopt het echt, hè? Ja, ik hoop het ook, man. Ja,
top.
Maar ik heb er heel veel zin in. Er zit echt een mooi verhaal achter.
Ja.
En ik denk dat hij het straks gaat vertellen bij ons.
Ja. We gaan luisteren.
Lekker.
Oh ja, vergeet niet te liken, te subscriben en een review achter te laten. Onze dank is groot. En check ook onze socials. Kind van de jaren 90. Of kindvandejaren90.nl.
En voor meer toffe 90s content, ga naar vroegert.nl. Dat is vroegert met een T. En check ook Nostalgia Events. Het evenementenbureau gespecialiseerd in spelshows met een nostalgisch thema. Nostalgia-events.nl. En blijf na het gesprek nog even hangen voor ons vaste item Legacy of Music, waarin wij weer een 90s hit zullen bespreken. En nu gaan we naar de aflevering. Terug naar de jaren 90.
Je hebt me gebruikt, loofde me trouw. Maar je bracht me alleen maar ellende.
Beetje.
En de hele bende.
Snap je?
Je hebt me gebruikt, je hebt me gebruikt. Het was een vrijdagnacht. Toen ik op een van mijn matties had gewacht. In een blik zag ik je staan. Ik dacht. Deze schatje kan ik niet laten gaan.
Lloyd. Ja. Welkom in de podcast Kind van de jaren 90.
Welkom.
Op de Werf.
Op de Werf in Vreeswijk.
Ja, man.
Laat ik even beginnen om te zeggen dat ik gewoon fan ben van jou.
Ja.
En van Arnhems Gewijs. Vanaf het eerste uur. Grondleggers.
Ja, man.
Dus het is een enorme eer voor mij dat jij hier bent, man.
En voor ons ook net zo'n eer, weet je. Want zonder de fans of de mensen die ernaar luisteren, ja, dan zijn wij niet. Zijn we eigenlijk schilders zonder canvas, hè?
Ja, ja. Dus, mooi gezegd. Ja. Wanneer ben je begonnen met zingen?
Zo. Dat is echt. Ik zou zeggen vanaf mijn zesde, zevende al. Weet je, en het begon niet met zang gelijk, hè?
Mm.
Want je, ik kom uit 76. Dan. Moet je nagaan.
Drie jaartjes ouder dan ik.
Ouder dan jij. Nog geen kleurentelevisie. Heb ik nog meegemaakt net. Ja. Piratenkanalen.
En dat knoppen je moest drukken.
Knoppen indrukken. Ja. Naar de tv toe lopen.
Ja, wat een gedoe,
ja.
Pipi Langkous.
Langkous. Tommy.
Nee, de rode ridder.
Oh, wacht.
Floris.
Floris, man.
Yes. Ja, man.
Ja, man.
Floris.
Floris.
Ivanhoe.
Ivanhoe heb ik nog meegemaakt, ja, man.
Ivanhoe. Ja, ja, zeker, man.
Ja, dus het was wel iets in het huishouden van ons, was muziek wel echt een iets dat altijd op de eerste rang stond. Mm. Weet je, dus het werd altijd muziek gedraaid in huis. En ik ben van Surinaamse afkomst. Dus er kwam ook veel invloeden vanuit Suriname. Dat is dicht bij Amerika. Mm. Dus we hadden altijd de nieuwste platen. En, dat werd echt met een paplepel kwam dat erin eigenlijk. Weet je.
Wat waren je favoriete platen als kind?
Er werd veel naar Otis Redding geluisterd in huis. Teddy Pendergrass. Donny Hathaway. Ja, man. Dat is wat ik allemaal meekreeg in het begin.
Had je ook? Ik had vroeger wel
de OJ's.
Lekker. Ik had bij dat pick-up thuis en als ik dan ziek was van school, dan mocht ik van mijn moeder altijd met de pick-up. Dus ik was altijd één dagje nog dat ik zei, ja, ik voel het nog steeds wel niet zo lekker. Omdat ik dan een hele dag met de pick-up mocht.
Zo, wauw.
Zelf in die platenkast.
Ja, dat
lekker,
is gek,
man.
Ik weet nog ook dat... dat was dan... was ik ietsje ouder. Maar dat was net als Kees. Had een show. Een hip-hop show. Volgens mij was dat...
De Koning.
Maar het was een piraten... Een piratenzender was dat. Zo, ik kan even niet meer op die naam komen. Maar hij draaide altijd de nieuwste hip-hop uit de States. Weet je? En het was allemaal... best wel underground en shady allemaal. Maar dat was, weet je, je nam die tapes, nam je op. En dat was een feest, man. Dat was gewoon...
Zeker, dat je op een gegeven moment ook de praatjes van de DJ gewoon net zo goed kende als de tekst van het nummer.
Ja, man.
En vanuit huis uit vertelde je, hè? Was muziek echt een ding. Vanaf je ouders ook... Ook zingen? Zitten.
Ja, kijk, ik ben er wel achter gekomen dat mijn vader ook wel een toontje kon houden. Mm. Maar weet je, mijn ouders waren gewoon echt van die, ik wil niet zeggen hippies, maar je weet toch? Echt uitgaan en veel disco, heel veel disco.
Ja.
En echt, met alle toeters en bellen ook, weet je. De wijde pijpen, broeken en het haren en alles erop en daarna, weet je. Dus het was, zo ken ik mijn ouders. En daarvoor komt er ook dan zoveel muziek binnen. Omdat het gewoon altijd een ding is in huis, weet je.
En dan liep je te zingen? Was je de hele dag aan het zingen?
Nee. Kijk, ik deed het wel. Maar ik was altijd een beetje een apart kindje, weet je. Ik hield er bijvoorbeeld van op hele jonge leeftijd. Had ik echt dat... ik wil niet zeggen autistische.
Ja.
Zo wil ik het bijna niet... Wil ik het niet noemen. Maar nee. Het is als je het mee zou maken... zou je dat wel als omschrijving kunnen
geven. Op jezelf?
Op mezelf. En ik hield ervan om bijvoorbeeld portretten te maken... van mensen hun gezichten. En ik was 5 en ik deed dat al heel gedetailleerd.
Tekenen.
Heel gedetailleerd. Dat mij, ik weet nog dat mijn oma, want ik woonde bij mijn oma destijds, die werd op school geroepen. En daar werd dus uitgelegd van, weet je, we weten niet, maar dit is zo gedetailleerd.
Ja.
Is het niet wat om hem op een kunstacademie te zetten of iets met kunst of creativiteit te doen? Maar ja, je weet, Surinaamse omaatjes, die... Ja. Die denken gewoon van, maar wat heeft hij dan, weet je?
Ja.
Dus die heeft er toen voor gekozen om mij op een agrarische school te zetten. In Alphen aan de Rijn. enigste donkere jongen in de wijk.
Hoe is dat Surinaams, een agrarische school?
Nou, zij had dus in haar hoofd zoiets van... Als jij boer wordt of wat dan ook, dan kan je in Suriname veel geld verdienen.
Ja.
En dat is ook zo.
En als tekenaar niet?
Als tekenaar niet,
nee,
sowieso
man.
Niet. Maar hun hebben nooit gedacht van, weet je, die man is apart, weet je. Hij is een apart jongetje. Bij hun was het gewoon van, hij is apart, maar op een negatieve manier, weet je. We moeten dat uit hem.
Oh, echt?
Ja.
Oh, ik zou heel trots zijn.
Nee, maar dat was niet, man. Dit is, weet je, Surinaamse
creatieve
ouders die denken daar niet aan. Omdat hun... ook dat niet mee hebben gekregen uit huis.
Ja,
voor hun is het heel belangrijk dat je school afmaakt, naar school toe gaat, werkt, echt de lijnen loopt die, weet je, Nederlands praten, want dat was ook een dingetje.
We
mochten geen Surinaams praten thuis, dus moest Nederland echt.
Waarom niet?
Nou ja, omdat dat is gewoon iets wat natuurlijk vanuit het slavernijverleden ook bij onze ouders ingeprent is, weet je. Vanuit Suriname eigenlijk al.
Mm.
Weet je, want als je Nederlands praat... ja, dan heb je een hogere educatie... en dan praat je goed ABN... en dan kan je sneller aan werk komen. En
het is ergens vanuit liefde. Ze willen je ook kansen geven in hun beleving. De
in
grootste
hun beleving,
kans.
Juist. En eigenlijk heeft ze me een klein beetje... heeft ze me vleugels geklipt door dat te doen.
Ja.
Weet je.
En diezelfde creativiteit, die zit uiteindelijk...
Nou, die creativiteit, dat was gewoon iets dat ik voor mezelf ook gebruikte. Want kijk, ik zeg altijd dat het... Okay, we beschrijven het als tekenen. Ja. Maar mijn mind werkte als een... Ik zag alles een beetje als een blauwdruk.
Ja.
Dus voor mij... alles was een blauwdruk. Dus bijvoorbeeld Lego stenen was voor mij een blauwdruk. Dus daar was ik ook goed in. Ik kon gewoon iets helemaal nabouwen. En zo ben ik eigenlijk alles gaan analyseren als een blauwdruk. Dus muziek werd op een gegeven moment ook voor mij een blauwdruk. En dat is het ook. Weet je, je hebt een beat. Die beat is helemaal, die kan je helemaal uit elkaar halen.
Ja.
Naar elke kleine bouwsteen. En daarvan wordt dan die beat gemaakt. En dan krijg je nu mijn vocals erop.
Ja.
En dat is ook weer een bouwsteen. Want dan gaan we ook weer bouwen met de stemmen en met alles. Dus voor
en
mij...
die toon past alleen op die toon.
Alleen op die toon, juist. Dus zo, dat is mijn interpretatie van muziek geworden.
Maar zo denk je, ik heb van bijvoorbeeld de Beatles, Paul McCartney, laatst in een documentaire horen zeggen van... de melodieën die ik schreef, die hing al in de lucht en ik moest ze eruit plukken.
Ja, ja, maar dat is het ook, hè. Dat is hoe ik het... Anders dan dat kan ik het muziek niet interpreteren.
Nee.
Elk stuk muziek wat ik luister, hoor ik ook gewoon... tot in het fijne eigenlijk. Weet je?
Ja.
Ik hoor helemaal de achterste string, de drums. Ik analyseer hem helemaal. Mijn vierde, vijfde, derde stem. Alles wat bij elkaar komt. En ja, zo, dat is altijd mijn interpretatie geweest. Dat is een blauwdruk eigenlijk, weet je.
Naar welke muziek luister je in de 90s?
Wat ik net al zeg, veel disco. Mm. Weet je, dus... weet je, Boney M. kwam ervoor. Maar een van mijn favoriete bandjes eigenlijk... van mijn jeugd, weet je... was Doe Maar, man.
Echt?
Wauw.
En die vrienden.
Wauw.
Ja.
Wauw. Dat was niet normaal.
Heb je dat zelf ontdekt of ook meegekregen?
Doe Maar heb ik meegekregen van mijn moeders vriendje destijds. Ja, dat was een Nederlandse man. Henkie. Weet je, ik ben een... veel mensen weten het niet. Ik ben zelf geboren in Den Haag. En Henkie was ook echt de Haagenees, weet je. En Doe Maar was echt gewoon...
Wat was dat dan?
Was dat ding, man.
Wat was dat dan, wat je zo trok?
De onbevangenheid waar hun mee kwamen. Het was bijna revolutieachtig. Dingen die hun zeiden. Revolutionair, sorry. Dingen die hun zeiden in hun teksten. Dat was voor mij was dat gewoon bijna net als gewoon wat reggae eigenlijk ook is. Weet je? Echt tegen de alles tegen de staat in, weet je?
Ja, en ook die muziek natuurlijk. Je zegt net als in reggae, maar hun muziek had dat natuurlijk ook ska-reggae invloeden. Ja.
Precies.
Is het een inspiratiebron ook?
Het is zeker een inspiratiebron geweest, ja, in die tijd.
Ook voor AG?
Nee. Kijk, waar ik het nu over heb, dat is echt mijn jeugd. Hè. Dit is gewoon, dan praat ik over 7 jaar, 6 jaar oud. Dan wordt dit gewoon keihard in de auto gepompt. En dan ben je onderweg naar Madurodam of weet ik veel.
Nee.
En dan krijg je dat gewoon als een paplepel, krijg je dat mee, weet je.
Wat is je favoriete nummer van Doe Maar?
Carrière maken. Ja, die. En... Spreek met twee woorden of zo. Die hakte er bij mij echt in, man. Omdat dat is wat ik net al zeg, weet je. Dat was gewoon...
Er zitten zoveel levenslessen in.
Ja, man.
In die man.
Zeker.
Wat was het? Tandjes poetsen,
Handjes wassen.
Ja. Ja.
Spreek met twee woorden.
Ja, eigenlijk man. Net wat je net zegt.
Ja man.
Wauw, man. Doe Maar. Ik wist niet dat we zo snel Doe Maar zouden komen.
Wat vind je van de bom van Def Rhymes en Michael X dan?
Ja, tuurlijk, man. Het is gewoon dik. Hoe hun het geïnterpreteerd hebben.
Ja.
Ze hebben die classic niet afgedaan. Ze hebben hem geëleveerd een beetje, man.
Ja,
ik heb ze allebei.
Ja, man. Dik.
Ik zie de singeltje nog voor me met dat...
bruine
die
bom.
Met dat bruine randje. Ja, die bom.
Oh, wat lekker zeg. Maar je bent er 76.
Ja.
Dus je bent echt een 90s kid.
Ik ben echt een 90s kid, ja man.
Jij kwam met 14 de 90s in en je ging er met 24 uit.
Ja.
Tenminste, voor mij is mijn tienerjaar, ik was 10 tot 20, maar dan komt alles binnen.
Ja man.
En lekker man.
Beste tijd ooit.
Ja?
Ik vind het bijna jammer dat die kinderen van nu dat niet mee hebben kunnen maken.
Ja, en waar zit dat hem in? Want ik heb het ook. Nee.
Kijk, wij waren in die tijd meer in tune eigenlijk met jezelf, weet je. Ik denk dat door deze techno-tijd, eigenlijk, weet je, de technische middeltjes die je hebt gekregen erbij, maak je eigenlijk luier, weet je.
Muziek die je nu maakt, kun je verspreiden. En ik zat in bandjes in die tijd. En nee, wij moesten vrienden zorgen dat die kwamen.
Juist.
Je speelde, je maakte samen.
Juist. Maar los van dat gedeelte van het muziek maken, kleine handelingen. Als bijvoorbeeld je komt een meisje tegen. Je neemt haar nummer.
Ja.
Dan moet je met je Kermit, of je had nog geen Kermit, dan moet je gewoon op die draaitelefoon moet je haar gaan bellen.
En dan nam eerst haar vader
haar
op.
Haar vader neemt op. Weet je, dan moet je eerst daar doorheen.
Oh.
Maar je onthield ook, je kon nummers onthouden. Ja,
alle vrienden ken ik.
Als ik nu
in mijn telefoon kwijtraak, dan ben ik gewoon de Sjaak.
Ja. Ja, maar weet jij nou, ik weet nog precies van mijn vriendjes wat hun nummers toen waren.
Ja,
ik heb ze nog, man.
Ik niet meer.
Ik heb ze nog, man.
Nee, maar,
van mijn beste vriendje wel, ja.
Ik weet volgens mij alleen het nummer van mijn tante, weet ik nog. Weet je?
Ja.
Maar ook dingetjes zoals bijvoorbeeld de weg, weet je, ergens naartoe gaan.
Ja.
Weet je, moet je die auto langs de kant zetten, op die kaart gaan kijken.
Ja, op die kaart gaan kijken.
N11, D9.
D3.
Die shit bij elkaar zetten.
Ja, we worden lui, man.
Ja, je wordt lui.
Ja, je wordt lui.
Deze tijd krijgen ze zoveel informatie dat het niet te behappen is. Terwijl vroeger moest je het juist behappen en het tot je krijgen. En daar had je dan als mens dan ook meer de tijd voor. Dus dan beleefde je het ook anders. Nu gaat het allemaal zo hard en zo snel dat de belevingsproces ook sneller is.
Ja.
Waardoor je elke keer een nieuwe fix nodig hebt of zo, weet je. Net als heroïne verslaafd op een of andere manier.
Ja, je moet toch even. Ja, je moet toch even checken. Ik heb een foto gepost. Bij wijze van spreken, ik moet ook even checken.
Wat gebeurt er met jou als jij nu je telefoon kwijtraakt?
Ja, ik word gek, man.
Laten we zeggen een week.
Ja, maar
weet je, ik vertel het nog. Ik heb hem altijd in mijn linkerbroekzak zitten. Dus als ik uit huis loop, weet ik ook. Ik voel hem gewoon. Ik voel hem nu ook. Dus ik heb wel eens dat als ik in de auto hang, ik hem dan in zo'n standaardje op mijn Google Maps aan te zetten.
Ja.
En dan schrik ik onderweg van, ik voel mijn telefoon niet.
Ja,
terwijl ik de hele fucking tijd naar die telefoon kijk.
Is toch niet normaal?
Ja, maar aan de andere kant, weet je. Mijn vader die had een Walkman. Ik luister Spotify. Mijn vader had een agenda.
Ja.
Ik heb mijn kalender op mijn telefoon. Weet je?
Ja.
Dus het heeft zoveel overgenomen. Maar ik schaam mezelf soms voor mijn kinderen, man.
Heb je tapes aan elkaar geplakt?
Cassettebandjes, man.
Cassettebandje wordt opgegeten door je stereo. Dan moet je hem eruit halen.
100.
Plakken.
100.
Weer draaien met een pin. Met een potlood.
Ja, man. Wat had je? Maxell. TDK.
TDK. Maar dat leg ik uit. Dat was die beleving.
Ja.
Ik had Arnhems Gewijs CD lag naast me. En mijn dochter kwam naar boven. En ze zegt, papa, wat is dit?
Wauw.
Een CD.
Ja.
Oh, papa, wat is dit?
Ja.
Een
CD. Ja.
Wat is een CD?
Wauw. Ja.
Nou, een CD doe je dus in een CD-speler. Je drukt op play.
Ja.
Mooi. 7 jaar. Papa, wat is dit? Het is echt. Het is echt.
Ik heb altijd.
Is een ketting.
Ja.
Wel mooie kleren.
Is een hanger.
Ja. Is een hanger, ja.
Wel mooie kleren.
Hey, maar dus het zingen en het muzikale zat er al heel vroeg in.
Mm-hmm.
Je hebt in verschillende groepen gezeten voordat je nog in Arnhems Gewijs kwam.
Klopt.
Jij weet daar ook wat. Jij hebt gesproken met.
Ik werk nu toevallig met Howard Komproe.
Oh, wauw.
Ja, en die zei meteen, wow, doe hem de groeten.
Ja, man. Ja,
dus bij deze.
Ja.
Maar die zei volgens mij Treatment.
Treatment, klopt, man.
Daar zat je in.
Treatment is een van de groepen waar ik in zat. Dat was samen met Howard Doors, Snoep de Hond.
Ja,
dat was allemaal voor Arnhems Gewijs, man. Ik heb in Tashmeer gezeten. Ik heb in Colors on the Run gezeten. Zo noemden we onszelf. Voordat ik ging zingen, überhaupt, dan praat ik over echt mij, laten we zeggen, vanaf 13, 12.
Toen al, ja.
Was ik zwaar in de hip-hop. Weet je, ik was een MC voordat ik dit ging doen, weet je. Dus,
heel even, wat waren jouw inspiratiebronnen? Wat de grootste rappers voor jou? Wat?
Ja, destijds had je, weet je. Bijvoorbeeld Ghetto Boys kwam uit, NWA. Je had natuurlijk Eric B, Rakim, Doggy Fresh, Big L. Er waren zoveel rappers waar... LL Cool J bijvoorbeeld was een van die mannen waar ik gewoon, weet je, Fool Snickens, That's a Facts.
Waren het ook de lyrics? Wat je bij Doe Maar had? Dat rapje...
Ja, het was weer dat stukje revolutie.
Wat wat ik
terug hoorde in rap, dat mij gelijk ook aansprak, weet je. Dat ik dacht van, ja man. Mm. Weet je, hun spreken tot de mensen, voor de mensen. En,
is dat dan een want je praat net, je luistert muziek in laagjes.
Mm-hmm.
En luister je dan ook de tekst en de melodie los? Kan je iets mooi vinden met een slechte tekst? Of kun je een tekst goed vinden zonder goede melodie?
Nee, kijk, weet je wat ik hard vond aan rap eigenlijk... was gewoon de wordplay, man.
Ja.
Dus de manier van de cadence, weet je. Je kon bijna geen vat erop krijgen. En dat prikkelde mij weer. Want je had niet echt lagen erin zitten van...
Het was niet zo logisch als Lego.
Nee, het was niet zo, helemaal niet.
Nee.
Weet je, dus dat sprak me heel erg aan. En hoe mooier de woordenschat was en de wordplay was, hoe meer ik die artiest ook voelde, weet je. Daarvoor heb ik, weet je, die hele evolutie daarin, weet je, om dat mee te maken, weet je. Je had bijvoorbeeld, ik noemde hem net, Eric B, Rakim.
Ja.
Weet je, toen hun uitkwamen, was het eigenlijk, het was niet basic rap, zo wil ik het niet noemen. Maar het was wel grijpbaarder, als het ware.
Ja, meer line for line for line.
Meer line, juist. Ja. En daarna kwamen er steeds meer woorden in. De manier van vertellen werd ook veel genuanceerder eigenlijk. Weet je, gedetailleerder. Dat ik dacht van, ja, weet je, Gangstar, Scarface...
En was dat je dat zelf ging doen? Was dat omdat je het uit wilde vinden hoe zij deden?
Dat ook. Maar omdat het me inspireerde...
Ja.
Prikkelde het me ook om te proberen, als het ware. Ja. En ik was er wel tamelijk goed in. En ik had van mezelf ook een best wel onorthodoxe stijl. Weet je, het was niet lijn voor lijn voor lijn voor lijn. En dat maakte mijn stijl wel weer anders dan de rest, weet je. Dus ik heb nog een gebattled tegen Brainpower, man.
Oh, hey, ja, man. Gert-Jan.
Ik heb een leuke battle gehad tegen Gert, man.
En?
Nee, we gaan nooit zeggen wie gewonnen heeft. Nee.
Hij wil of ook
omdat,
niet.
Nee, omdat we hebben beide zoiets van... We hebben beide gewonnen.
Ja.
Maar het was een hele, hele toffe battle. Laat me het zo maar zeggen. Die de crowd gerockt heeft.
Man. Oh, welke, lekker.
Waar was dit? En welke tijd?
In de Madonna, man.
Oké, okay. Welke tijd was dat?
Ik denk 80, zoiets.
Oké. Ja.
Wel jammer dat nu toch wel jammer dat er geen telefoontjes waren toen. Ik had het wel willen zien.
Laten we zeggen 86, 87 of zo.
In het Engels allebei, denk ik.
Allebei in het Engels, ja. Man.
Ja.
Ik heb wel nog... Er is nog een opname van Sugar Cane...
Mm.
En MC Sranan, waar ik ook rap.
Okay.
Die opname die is er nog wel. Hij heeft me die video laten zien, Kane dan.
Yeah.
En dat was precies in die
nice,
van de Madonna, zelfde tijdspan. Yeah.
Hoe was je woordenschat? Want ik kan me voorstellen dat het in Nederlands makkelijker zou zijn om te schrijven dan in het Engels. Of is dat een misvatting?
Is een misvatting. Hm. We waren vroeger eigenlijk allemaal Engels bezig. Ja. De hele scene was Engels, weet je? Omdat, we namen het over van de States en we gingen het ook masteren, weet je. Dus we werden er steeds beter in, juist in het Engels. Dus mijn hele begin is allemaal in het Engels geweest.
Hoe zorgde je ervoor dat je woordenschat steeds groter werd? Films kijken, muziek luisteren, deed je dat?
Ik denk die twee dingen, maar ook veel lezen, man.
Oh ja.
Weet je, ik hield weet je, kijk, als je die mindset heb die ik heb een beetje, dan ben je heel nieuwsgierig en leergierig, weet je. Dus op een gegeven moment films doen het niet meer. Mm. En als je een film kijkt, dan wil je ook de backstory van die film eigenlijk zien. Weet je? Ja, dus dan wil je weten van, oké, is het echt zo? Is het echt gebeurd? En je had dus tijd dat je geen Google en dat soort dingen. Nee. Dus je moest lezen, man.
Dus je zat in de bibliotheek?
Man. Ja, best wel, ja. Ik las best wel veel, man.
Lekker, man.
Ja, man.
Wat las je?
Hundred Miles Under the Sea.
Oh ja, Under the Sea.
The Odyssey. Heb ik gelezen. Ik heb bijna alle Roald Dahl boeken gelezen.
Ja, heerlijk.
Ja, man, heerlijk.
En dat is ook echt spelen met taal, hè?
Heel dat erg.
Echt sowieso.
Ja,
echt,
Roald Dahl. Maar ik hield ook bijvoorbeeld best wel veel van encyclopedie. Ik had een hele dikke encyclopedie.
Maar was het ook gewoon de drang om te ontwikkelen?
Nee, leergierigheid gewoon, man. Het heeft echt niks met van ik moet dat
zit gewoon
applyen
in
mijn muziek. Doel, nee, zoals die tekeningen.
Juist, ja. Weet je. Het was gewoon, voor mij was het, ik was gewoon nieuwsgierig. Van, hey, hoe werkt dit?
Hoe
zit dat in elkaar, weet je?
Ja.
Dus op een gegeven moment werd ik een soort van ook die encyclopedie.
Ja, die lopende, ja, die lopende encyclopedie, ja. Hey, uiteindelijk kwam Edsel Bionic.
Ja, man.
Die heeft Arnhemsgewijs bij elkaar.
Nee, je vertelt het een beetje verkeerd.
Oké. Okay. Nee, ik wilde gaan vragen, hoe is dat gegaan destijds?
Nee, kijk, dus ik was al Engelstalig bezig.
Ja.
En meerdere groepjes. We hadden een studio in Hopdillen in Amsterdam. Net achter Green Gang. En wij waren toen bezig Engelstalig met Tashmeer. Maar ik kreeg een beetje, laat me het zo zeggen, degene die de studio had, die producer, die koos voor de een op de andere dag ervoor om loose te gaan. Heeft hij al die spullen meegenomen. No. Alle tapes, alle Fostek tapes mee.
Nee.
Dus op een gegeven moment zaten wij eigenlijk zonder producer in dat huis ook, weet je. En
wow.
We waren daar met veel jongens in die woning. Niemand werkte, niemand had geld. Weet je, dus op een gegeven moment, weet je, ik wilde toch bezig zijn. En ik kende Edsel al, want ik had eerder hadden we al een soort van productie gedaan, Engelstalig. Dus ik dacht van, weet je, ik ga hem gewoon vragen of hij er wat in ziet om samen te werken.
Ja.
Dus ik ben naar Arnhem toe gegaan. En toen was hij bezig met Tara. Tara was een artieste van die tijd. En zij had al een hele dikke deal bij Polygram lopen.
Oh ja.
En zij maakte eigenlijk Engelstalige tracks, bracht ze al uit, weet je. En Edsel deed haar productie. Dus Edsel die was al gesigned, als het ware, bij Polydor. Polygram. En vanuit Polygram kwam de vraag naar Edsel toe van, hey, door Ruud Vinken, kan jij dat Engelstalige, weet je, dat R&B ding, niet in het Nederlands doen? En toen heeft Edsel tegen hem gezegd van, ja, weet je, we werken alleen maar met Engelstalige artiesten, dus ik weet niet of dat goed gaat vallen, weet je. Ik wil het wel proberen.
Ja, ja.
Maar hij wist eigenlijk niet gelijk waar hij moest beginnen. Dus hij had meerdere groepen gevraagd om dat Nederlandstalige ding te doen. Weet
Want er
je?
Was al wel rap in het Nederlands, maar nog geen R&B.
Er was geen R&B in het Nederlands, nee. Je had Kay Shaw, had je. Wij waren er. Nog een paar groepen in Rotterdam en Amsterdam die echt Engelstalig wel een beetje buzz maakten. Maar die mensen benaderd en geen feedback van hun teruggekregen, weet je. Dus ja, ik was al in zijn studio bezig. Dus toen dacht hij van, weet je wat, ik ga hem vragen. En dan ga ik zelf die shit gewoon samenstellen. Dus hij had hem een dagje geroepen om naar de studio te komen. En Benji en Step waren al in de studio. En toen gooide hij eigenlijk de bom op mij van, hey, weet je wat, zullen we gewoon een Nederlandstalige tune maken? En ik was echt finaal al tegen die shit. Ik zei, nee man, dit gaat niet werken, man. We zijn Engelstalig bezig. Laten we het maar gewoon laten voor wat het is. Want dit gaat echt niet werken, man. Dit is hele 10 keer niks. Gewoon.
En omdat je gewoon Nederlands niet voor kon stellen?
Nee, het was niet, behalve het voorstellen. Kijk, Nederlands, we praten erg veel vanuit onze huig.
Ja.
Dus alles is. Dus dat is gewoon, ik kon niet. in mijn gedachten kon ik niet dat in zang onderbrengen. Helemaal geen R&B. Nee. Weet je, want
dat moet toch vloeien?
Dat moet vloeien, ja, ja, ja. Weet je, dus dat was al de eerste obstakel. En toen hebben we, heeft hij na veel keer proberen me te overhalen.
Doe nou een keer, joh.
Ja, joh, hebben we het geprobeerd. En dat was jammer gebruik, man.
Maar wat, wat heeft hij...
Eerst wat we opnamen.
Wat heeft hij gedaan om je toch zover te krijgen?
Nou ja, het was niet wat hij heeft hij gedaan. Zijn overtuiging was gewoon van, kijk, iedereen is al bezig met dat Engelse shit, weet je. Laten wij het gewoon anders doen, weet je. We hebben de kans nu. Hij vertelde ook het verhaal met Polygram erachter, weet je. Dus ik dacht, weet je wat. Kijk, hoe die het ook bracht was, we hoeven dit niet altijd te doen. Dat was
We hoeven dit
maar eventjes te doen. En weet je, als alles loopt, dan kan je altijd weer terug naar Engels. Ja.
En Benji en Step, hoe zaten die daar?
Nou, kijk, Benji en Step, die Step kwam uit Southeast Alliance. Dat is ook een rapgroep uit Zuidoost. En Benji, die danste vroeger met Glaze samen en zo, weet je. Dus,
Glaze
Flip the Script. Flip the Script, Benji danste trouwens in Flip the Script vroeger. Ah. Ja. Dus hij kwam uit die crew eigenlijk.
Ja.
En Step die had gewoon zoiets van, ja, fuck it. Let's just do what we gotta do, weet je.
Niet
dus,
geschoten is altijd.
Ja, mis. Toch? Ja. Dus ja, we zijn eigenlijk gewoon gaan zitten en gaan creëren, man. En
wat was er al? Was de beat er al? Was de muziek er al?
Ja, ja. Edsel die had al wel over alles een beetje nagedacht. Weet je, dus die had die zanglijn al gemaakt. Die beat was er al.
De teksten ook?
Een beetje. Ja. Dus we zijn gaandeweg, hebben we hem gewoon helemaal dichtgetimmerd eigenlijk. En
De rest is history, history, man. Toen je hebt me gebruikt uitkwam, je leven veranderde, man. Of niet?
Niet gelijk. Ik moest de keuze maken om naar Arnhem te gaan. Want,
hoe oud was je even tussendoor?
Ik was toen 16.
Zo jong.
Ja,
ik was 16 toen we tekenden bij Mercury.
Wow.
En dan toen de eerste single eigenlijk uitkwam. Dus we hadden nog helemaal geen kaas gegeten van de industry, contracten, helemaal niks. Weet je. Het was allemaal goed, je weet toch.
Werd je begeleid?
Nee, man. Tuurlijk niet, man. Toen had je toch geen begeleiding, man.
Je kreeg gewoon een contract voor je en... Hoe zag dat contract eruit?
Ja, achteraf... ik ga er inhoudelijk niet over ingaan, maar... Ja, het had beter gekund, laat me zo maar zeggen. Ja,
als je destijds wel een begeleider had, dan was dat beter geweest.
Ja, het heeft ook best wel veel voor conflicten gezorgd later, weet je. Omdat... sommige dingen zijn niet zoals hoe ze moeten zijn, weet je. En je kan niet alleen in dienst zijn van een label, weet je. Je kan in dienst zijn van een label, maar er moet daar ook een soort van wisselwerking in zitten, weet je. Want als artiest geef je hele leven op om in dienst te staan van hun, weet je. En als ze klaar met je zijn, wat is het traject daarna? Ja. Of wat hou je over daarna? Of wat is het dat je kan opbouwen in de tussentijd, weet je? En die vragen, die werden mij niet... Ja, die kwamen maar niet naar voren voor mij, weet je? Want het was gewoon van, ja, we gaan toch goed? Hou gewoon je snuffer dicht en let's go, weet je? Je klaagt te veel.
Ja, jeetje. Maar je had net, je zegt van, toen hebben jullie... je hebt me gebruikt opgenomen.
Mm-hmm.
Hoe lang zat er tussen dat moment en dat het ontplofte? Wat Remco net zegt?
Heel kort. Heel kort. Ja, man. Het was eigenlijk, we namen hem op. En een week daarna zaten we bij Peter Jan Rens in de show. U bent aan de beurt. Maar...
Was dat met dat doek?
Ja, met dat doek, juist.
Ja.
Het toffe van dat was... En ik denk dat het ook gelijk een test was van de platenmaatschappij. Om te zien of het echt zou gaan knallen of niet.
Ja.
We kwamen eigenlijk in die show. En mensen mochten kiezen of het nou...
Helemaal uit of...
Ja, of het door mocht gaan of niet. Mm. En we hebben die hele tune hebben we gedaan. Jeetje. En die gordijn is nooit een keer naar beneden gekomen, man.
Niet vaak, hè?
Nee, helemaal niet.
Ik weet, het is altijd lent in de ogen van de tandartsassistenten. Komt ook uit die show.
Ja, klopt. Ja.
En jullie dus.
Ja, man.
Lekker, man.
Is daarom, man, dat jullie thanks to PTR Rens in het bedankwoordje gezet hebben in
het
boekje.
Juist.
Ik zag Peter Jan Rensen tussen staan. Ja, ik denk, man, dat ga ik sowieso vragen, man.
Ja, man.
Maar dat komt daardoor dus.
Ja, man. Hij heeft ons echt die brik gegeven. En dat was onze landelijke doorbraak eigenlijk.
Maar wat mooi, want zo'n studio, dat is niet per se R&B of hip-hop publiek.
Nee, eigenlijk niet.
Helemaal niet zelfs.
Maar dat was het mooie juist ervan, weet je. Want je wordt gewoon... we werden gewoon in primetime werden we gewoon uitgezet. Volgens mij was het nog niet eens RTL 4. Het was eerst iets anders. Veronica of zo.
Veronique.
Ja, Farah denk ik.
Farah, zoiets was het.
Was het Farah op PTA?
Ja.
Tuurlijk.
Maar het kwam dus... Het werd dus gewoon primetime uitgezonden.
Ja, man.
En...
toen kwamen de boekingen.
En toen was het gaande gewoon.
Ja, en was de cd toen ook al uit? Konden jullie meteen...
Ja, alles was al helemaal ready to go gewoon.
Dus het was gewoon een plan en het lukte?
Ja, het lukte. Mm. Ja, man. En na Peter Jan Rens was het gewoon, waren we gewoon de Beatles geworden.
Ja. En hoe, je was 16?
Ja.
En daarvoor was je gewoon Lloyd en je ging met de trein van daar naar daar naar Arnhem toe. En ineens kon je niet meer in die trein.
Nou ja, dat duurde nog wel eventjes. Ik heb toen de keuze gemaakt om echt in Arnhem te blijven om het album af te maken. Dus ik woonde gewoon echt in de studio letterlijk.
Ja, dus er was een single lang. En het album werd
moest,
nog gemaakt.
Ja, moest nu gemaakt worden.
Ja.
Want we moesten nu... je had natuurlijk de box. Daar
zeker, maakte, bellen.
Daar maakten de mensen die track ook helemaal. Weet je? Dus, ja, het was gewoon zo'n groot fenomeen geworden. Dat we op een gegeven moment moesten de follow-ups gemaakt worden. Het album moest gemaakt worden. Dus we hebben in die periode veel in de studio gezeten, man. En de rest, wat we moesten doen vanuit de studio, gedaan eigenlijk.
Maar ook wel met succes in de studio. Want als ik het album nu luister, is het niet van je hebt me gebruikt en er moest nog even snel wat. Het is wel echt allemaal op hetzelfde niveau door.
Ja, dat heeft Edsel heel goed gedaan. Daar heeft hij ook echt goed over nagedacht. Hele goede sound selectie gemaakt. En wat ik al zei, we waren daar, hè. Dus...
Ja.
Weet je, we zaten op een zolder met z'n allen.
Ja.
Werden jonkels geklapt achter elkaar. Iedereen is in een soort van. Een andere soort modus, laat me het zo maar zeggen. En het was gewoon puur creatie. Gewoon.
Ja. Maar eigenlijk waren het gewoon doe maar tafereelen, man. Als jullie,
ja, het is doe maar tafereelen.
Als jullie gingen optreden. Ja, doe maar tafereelen. Wat voor optredens hebben jullie allemaal gedaan? Wat is bijgebleven?
De jaarbeurs hier zo in Utrecht. Dat was gewoon echt... We hebben bijna...
Zo'n megafestatie.
Elke megafestatie hebben we gedaan. Ja. Die tour van Anita Dot met TMF. Die was ook gek. Real hot event, man.
Ja.
Dat was gewoon echt waanzinnig. Ja. Dat kon je niet voorstellen, man. Dat was
Biggie.
97, Biggie. Ja.
Junior Mafia.
H-Town, Junior Mafia. Silk, volgens mij trad op Wu-Tang Clan. Ja, was
hoe was het? Je was 16, heb je daar ook gewoon enorm lopen fanboyen? Of voelde je daar
tuurlijk,
op de artiesten?
Ik heb Biggie nog gesproken, man. Zijn kleedkamer was 3 deuren verder, man.
Jeez.
En ik weet nog dat we Jonko met Junior Mafia gerookt hebben met hem. Ja,
man.
Dit was letterlijk... ik denk 7 maanden voordat hij overleden was.
Wat hebben jullie besproken? Weet je dat nog?
Hij kwam van stage af. En ik was in de kleedkamer. Ik had de show voor de helft maar gezien.
Yeah.
En ik was in de kleedkamer me aan het omkleden. En toen ik klaar was, liep ik uit de kleedkamer langs zijn kleedkamer. En toen zag ik hem zitten op een stoel, zwaar aan het hijgen.
Ja.
Dus ik ben naar binnen gelopen. Ik zeg, yo, it was hell of a show, man. That shit was... Wow.
Ja.
En toen zei hij tegen me, go on play, joh. Toen gaf hij gaf hij me een box.
Weet je nog welke nummers hij gedaan had?
Hij heeft Juicy gedaan. Ja.
Gekhuis, man. Gekhuis.
Nou, dit is voor mij alsof ik in die tijd Kurt Cobain dat tegen me zou zeggen, toch?
Maar zo is het.
Dit
is
ja, maar zo was het ook, man.
Dit is wel echt zoals het is.
Fucking legend, gewoon.
Ja, man. Ja, ja, man. Juicy, hij heeft... die ene track ook alweer, man. Dat is mij. Die. Ja, who the fuck is this? Ja. Paid you me a 546 in the morning. Crack a dawning. Now I'm yawning. Wipe the cold out my eye. See the fuck this, hey Jimmy, and why? It's my nigga Puff from the barbershop. Told me he was in the gambling spot. That there's like flypaper, paper. Zo, yeah. So, hey, die tune ook alweer, man.
Niet voor Shatja, toch?
Van mij gaan we niet krijgen, man.
Nee.
Moeten jullie doen deze? Ik ken zijn muziek, ik ken geen titels daarvan.
Damn, niggas wanna stick me for my paper. Damn, niggas wanna stick me for my paper. Damn, niggas wanna... Yeah. Die is van die Ready to Die album, is dat.
Maar hoe weet je, je speelde, je noemde net al die namen, je noemde Biggie, Wu-Tang Clan, Junior Mafia.
Ja.
Hoe, jullie stonden daartussen, hoe kwam je daar, waarom?
Nou ja, wij waren de hotste Nederlandse band.
Nee, 100%, maar hadden zij niet gewoon een tour vast?
Nee. Real Hot event.
Een samenalbum.
Ja, dus die Real Hot event was eigenlijk een gecreëerd... om de Nederlandse scene en de Amerikaanse scene en de UK scene bij elkaar te brengen.
Wow.
Weet je, dus het was een line-up van je welste. En dan had je daarin had je door de dagdeel heen alle Nederlandse bands. En dan in de avond kwamen alle headliners van de Amerikanen.
Man. En overdag, de mensen zaten, kwam iedereen voor Biggie of was het gewoon de hele dag party?
Bro.
Er kwamen voor Arnhems Gewijs, man.
Het was, maar ook voor Arnhems Gewijs. Wow. Het was echt sick, man. Het was, dat is een van de dikste evenementen die ooit in Nederland geweest is.
Gebeurde toch ook nog wat in het publiek?
Oh ja.
Wat?
Een meisje gooide een panty naar Benji toe.
Oh, Jesus Classic.
en die bevroor gewoon op stage.
Niet. Oh, lekker. Ja. Tijdens welk nummer?
Ik hoop je hebt hem gebruikt.
Nee. ik mis jou volgens mij.
Ah,
wauw. Ja, man.
Hij kon het niet handelen.
Nou, het was niet. Ik denk dat hij in shock was eerder, man.
Ja, dat geloof ik ook wel.
Dat was gewoon gek. Weet je, gewoon weet je, laat gewoon alles zien voor je neus, weet je. Ja, wat ga je doen?
Ja.
Freezen.
Ja, sowieso.
Zeker, ja.
Maar maakt u dat veel mee?
We hebben dat wel eens een paar keer meegemaakt, ja. Ja. We hebben echt hele gekke dingen meegemaakt op on the road, man. Dat ik gewoon, ik weet nog dat we in Deventer waren. En we letterlijk niet door de stad mee heen konden. Mm. Maar dat we achter door de achterkant van de winkels moesten we door de winkels heen naar het podium toe. Want kleren werden gewoon verscheurd. Mm. Mijn hele trui was helemaal aan flarden gescheurd, man.
Je was 16, was je daarvoor in?
16, 17. Ja, je...
Is je jong, man.
Je bent er niet voor in eigenlijk. Mm. Je weet niet wat je waar je terecht
komt. Je wil cool doen, maar je wil ook nog ontdekken of zo. Ik weet.
Nee, ja, kijk, ja, je wil cool doen. Het is ook, kijk, je moet begrijpen, Arnhems Gewijs, los van de muziek, wat wij deden, weet je, hoe we eruit zagen, weet je, ik had van die gekke bolletjes op mijn haar, weet je, en we hadden van die swaggy kleding aan, weet je, Reebok was een van onze sponsors en we hadden
Britain. Van Britain.
Nee, niet Britain. Die Britain kwam daarna. We hadden Britain ook als sponsor. Maar daarvoor hadden we US Streetwear uit Amsterdam van Roy. Die faciliteerde ons met echt gewoon de dikste kleding. Weet je, van Kani tot en met Troep. Alles. Ja, we waren gewoon echt on fleek. Weet je, dus je moet nagaan dat voor die tijd. Helemaal in Nederland, dat was er niet. Weet je, het enige waar je dat zag was MTV.
Ja.
Maar dat je dat gewoon live bij vier boys mee kon maken op die manier. Nee, ja.
Bizar.
Dat was er niet, man.
Toen kwam het album We Maken Geen Grappen.
Ja.
Wat is jouw favoriete track van het album?
Je
hebt eentje zelf geschreven, hè? Helemaal.
Ja, dat is...
De manier waarop je naar me kijkt.
De manier waarop je kijkt. Er zijn een paar tracks eigenlijk die er niet op staan. Die zouden op het tweede album komen. Die zijn wel uitgekomen, maar als B-kant. Bijvoorbeeld Ik Ben Niet Bang.
Ja.
Heb je daar ooit van gehoord?
Nee, die niet. Wel Laat Me Leven.
Ik ben niet bang, bang voor jou. Ik ben niet bang. Dat, weet je, dat soort tracks.
Op welke deed... B-kant stond die?
Want ik... Volgens mij staat die op de B-kant van We Maken Geen Grappen. Maar okay. ik weet het niet zeker of het die was of Wil Je Leven. Eén van die twee staat
op. Wil Je Leven staat op aan. Op, je hebt
nee, geen. Sorry.
Ik mis jou.
Wie doet ons dit aan?
Oké. Okay.
Ja. Ja.
Dus we brachten B-kanten uit. Waar we eigenlijk toch een levensles mee wilden geven. Ja, ook, weet je, aan,
ja maar
aan
meer hè. Want ik moet. Kun je mij dat lijstje eens even geven? Ja. Ik heb het helemaal zot geluisterd van de week. En ik wist de titel niet. Ik weet wel hoe die gaat. Maar ik luister bijvoorbeeld Wat Mensen Doen Voor Geld.
Ja.
Ja. Weet je, jij zegt net van bij Doe Maar had jij een bepaald. Maar die raakt mij echt.
Ja, man.
Ja, daarom dacht ik ook van.
Omdat ik het zo ook atypisch vind voor de hip-hop die ik ken of zo.
Mm-hmm.
Of niet voor alle hip-hop, maar voor veel hip-hop die ik ken.
Ja.
Zeker in die tijd. Man. Ik vind het ook knap als je dan zegt je bent 16, 17. Dat je dat soort dingen wil zeggen.
Ja, maar dat was ook eigenlijk een klein beetje onze insteek. We wisten dat we dat niet te zwaar konden implementeren.
Ja.
Omdat we natuurlijk ook te maken hadden met de commerciële aspect van alles.
Ja.
Maar we wilden wel gewoon ook ons laten gelden. Weet je, ja. Als donkere jongens in de scene.
En dat was dus het wel. Ook als werden de sommige teksten door Bionic aangeleverd. Of was dat iets waar jullie overlegden van hier moet het over gaan, jongens?
Ja, dus gaandeweg werd de creatie ook meer. Binnen de groep werd het gewoon een soort democratie, als het ware. Dat we gingen kijken van oké, wat gaan we doen met die tunes? Hoe gaan we het uitbrengen? Wat willen we zeggen, weet je? Want het was ook belangrijk. Wie doet ons dit aan, is een van die dingen, weet je? Dat aspect kan je nu vandaag implementeren. En het is nog steeds wat het is, weet je?
Actueel.
En zat het strijdbare, zat dat al in je? Nam je dat mee daarnaartoe?
Dat is eigenlijk. Het zit in ons. Het zit in black music sowieso.
Ja, weet je? En zeker.
Het is iets dat je meeneemt. Kijk, ik vertelde jullie net. Ik ben in Alphen aan de Rijn heb ik gewoond. Ik ben in Den Haag ben ik geboren, maar latere leeftijd heb ik mijn jeugd veel meegemaakt in Alphen aan de Rijn. We waren een van de eerste donkere gezinnen in die wijk.
Ja.
Mm. Weet je, dus ik heb bepaalde dingen gewoon first hand moeten meemaken, weet je. Dus ook als klein kind, weet je. Ook het pesten, dat stukje discriminatie, weet je. Mm. En dat shaped je, snap je wat ik bedoel? Want je gaat op een gegeven moment zien dat die patroon is niet alleen bij mij. Die privilege die zit. Je ziet de privilege en je ziet ook de, weet je, hoe het tegenover ons is als het ware. Weet je? Jouw hele denkwijze, weet je, en het klinkt misschien een beetje raar als ik het zo zeg, maar het lijkt alsof je in twee werelden leeft, weet je. Een wereld van acceptatie en een wereld van tolerantie.
Ja.
En een wereld van niet-acceptatie en geen tolerantie.
Het klinkt overigens helemaal niet raar.
Weet je, als je dat als kind meemaakt, weet je, dan moet je dat allemaal een plek gaan geven. En wij konden er alleen maar over praten door het in de muziek te brengen.
Maar des te knapper dat je positieve boodschappen ook brengt.
Ja.
Als wat ik net zeg, want ik kan me ook voorstellen.
Ja,
ik zit aan de punk scene waar je ook boos en ook boos over dat soort dingen, maar wel vanuit mijn privilege. Ik bedoel, dat is intellectueel het er niet mee eens zijn.
Ja.
Ik heb dat niet meegemaakt natuurlijk. Want ik zit hier blond en wit en alles. Maar dan vind ik het juist knap dat je dat soort positieve boodschappen hebt.
Ja, maar weet je
wat ook om kunnen zetten in woede. Wat ook in hiphop natuurlijk wel gebeurt.
Dat zeker, klopt. Maar wij hadden zoiets van... je moet die woede niet je laten consumeren eigenlijk. Weet je? Om, het is precies wat je zegt. Op intellectueel gebied is het veel. Heb je veel meer impact als je iemand niet de les voor kan lezen, maar wel de les mee kan geven.
Dat is mooi. Ja.
En als je die les meegeeft, dan gaat het er wat dieper in zitten, waardoor die persoon er ook over na gaat denken. En dat is denk ik wel wat wij op die manier gedaan hebben.
Ja, maar zo jong. Maar 16, dat 17, precies hè? Wat jij zegt. Zo jong, zo
ik
jong.
Ik zie je nu zeggen. Nu denk ik, nu zeg je dit. Maar ja. Je zei het toen.
Ja, je zei het toen. Klopt. Je zei het toen.
Ja, man.
En jullie hadden natuurlijk een enorm groot podium om ook die positieve unity vibe. Want je had het inderdaad, als je het op de agressieve manier gedaan had, dan had je weer hele andere dingen voor elkaar gekregen. Maar nu heb je echt die positieve vibe, die unity
en iedereen gebracht. Iedereen meegekregen.
Hey, fucking ja. Bruggenbouwers, man.
Ja, man.
Echt bruggenbouwers.
Ja, dat was de eerste, man.
Ja, maar ja. Twee is fronten dus, hè. Dus de eerste in het Nederlands die R&B brengt.
Ja.
Waar iedereen, ik bedoel, nou, als je nu naar een top 40 kijkt, is iedereen dus te gast te gaan.
Zij hebben alle deuren geopend voor al die gasten die nu, nu Nederlands staan. Ja,
en je moet ook kijken naar die combinatie. Hè. Die combinatie was hip-hop, ook al gek.
Hip-hop, ja,
R&B, de Fugees, man.
Fugees, man.
Nederlands Touch and Harmony, dacht ik een beetje. Maar die kwamen later.
Ja, die stijl kon
je van ook, jullie.
Die stijl,
ja.
Lekker.
Crazy Bone.
Ja, man. Nee, maar het is zo. Het is zo. Bone Talks kwam veel later.
Ja.
Maar je kan het met de Fugees vergelijken. Ja. Een beetje, man. Die combinatie die was gewoon uniek. En het kan ook op geen enkele manier meer gedaan worden ook. Hè? Ja. Ik bedoel, als je nu een rapper, een dancehallartiest en een zanger of een zangeres bij elkaar zou zetten, zou je het niet Arnhemsgewijs krijgen. Nog steeds niet.
Nee.
Omdat het is gewoon dat gevoel dat de sound, de visie, dat was gewoon alles, man.
Ja. Rutger Kot is ook belangrijk geweest.
Rutger Kot is belangrijk geweest in de zin van... kijk, zij was een van de grote sterren op dat moment waar wij ook tegenop keken. Want je moet nagaan, er waren niet veel van ons als Surinamers binnen in entertainmentwereld eigenlijk. Nee. En wij gingen ook echt naar de, weet je, de Nederland Muziekland en... ja, de Tros en dat soort dingen. Dus wij hebben echt midden in het systeem gezeten eigenlijk, weet je. Waar we als jonge, Surinaamse jongens of donkere jongens... heel erg op moesten letten ook met wat je doet, wat je zegt... hoe je kleedt, waar je bent. En zij heeft een keertje mij iets gezegd dat... best wel dik inhakte bij mij, weet je. En wat ze zei was eigenlijk gewoon een les die ze me meegaf. Van, weet je, blijf vooral dicht bij jezelf. Weet je, laat niemand je uit je context halen, weet je. Of laat niemand je uit je tent lokken.
Ja.
En denk ook niet dat jij speciaal bent of zo, weet je. En dat vond ik zo raar dat ze dat zei. Van ja, denk dan niet dat je speciaal bent. Wat bedoel je? Want ik vind mezelf speciaal genoeg. Weet je toch?
En anders al die mensen voor je podium wel.
Ook. Je weet toch? Maar later ben ik daarover na gaan denken. En ja. Weet je, kijk. In Nederland werkt het zo. Dat als jij te veel kleuren laat zien... Ze noemen het, wat zeg je ook alweer? Doe maar
gewoon
doe je gek genoeg. Ja. Het is allemaal heel afgevlakt. Mm. Terwijl ik voelde me net als een Amerikaan, weet je. Ik was...
Maar je werd geleefd, toch?
Patriotisch en ik wilde gewoon ambitie. Dat stond op de eerste plek gaan, weet je. En dat ben ik op een gegeven moment, doordat zij dat zei... en hoe ik het ben gaan interpreteren... ben ik het ook een beetje af gaan vlakken. En dat is heel jammer geweest. Dat is in de tijd geweest dat ik heel erg ben gaan twijfelen aan mezelf als artiest. Weet je, dat ik dacht van ja, weet je, moet ik dit nog wel doen? Moet ik nog wel muziek maken op deze manier, weet je?
Was dat tijdens Arnhemsgewijs of daarna?
Nee, dat was, kijk, veel mensen die zien natuurlijk alleen maar het leuke van alles, weet je. Maar je zit gewoon in een rollercoaster als je in dit ding zit, weet je, wat muziek heet. En als je in een entertainment zit, dat is een rollercoaster. Weet je, want je bent, de ene keer word je geprezen, en de andere keer dan wil niemand je niet eens aanraken, bij wijze van, weet je. Dus...
Wat is je zwaarste moment geweest dan?
Dat is eigenlijk, mijn zwaarste moment is gekomen nadat ik en mijn voormalige label, Wallbombers, destijds, ben ik een album gaan maken bij hun, My Diamant.
Mm-hmm.
En het tweede nummer was geflopt. Dat heet Niemand Weet. En ik begreep dat niet, weet je. Want als ik dat nummer hoorde, of in ieder geval, we hebben het proces meegemaakt van het maken. Het was op zo'n hoog niveau op R&B-gebied, dat ik niet begreep waarom het niet oppakte, nee, of waarom het niet iets deed wat het had moeten doen. Dus dan kan je veel vingers gaan wijzen van, oh, het is het label, of het is de artiest,
ja,
of je ziet er niet goed uit, of je, weet je, want ik heb altijd gevochten, ook met mijn gewicht bijvoorbeeld, weet je. En op dat moment ging ik heel erg twijfelen aan mezelf. Ik heb eigenlijk door het moment van het falen van het album, heb ik ook mezelf zien falen, weet je.
Ja, ja. Jij was het album.
Ik was het album, ja.
Ja, man.
Weet je, en we hebben het werk wat we in dat project gestopt hebben. Weet je, met Mitch Crown, Tears Keys, Patrick Arvai, Lange Frans, THC. Ja, dat is, weet je, Tim Beumers zit ook nog op het album. Ja. Het is gewoon een geniaal stukje werk.
Ja.
Wat gewoon super ondergewaardeerd is, man. Nog steeds.
Al je liefde zit erin en er wordt tegenaan geschopt.
Nou ja, het was niet alleen dat. Het was gewoon van, weet je, op muzikaal gebied klopt het gewoon. Alles klopt. Weet je, weet je, de effort die erin is gestopt om het naar dat niveau te brengen. Weet je, je kon het vergelijken met een Amerikaans album, maar dan in het Nederlands.
Ja, ja.
En ik, het was gewoon mijn levenswerk eigenlijk wat
en in combinatie
door de wc heen werd getrokken.
Ja,
combinatie met dus dat je zelf ook al niet lekker in je vel zat. Dat je aan het vechten was.
Juist, dat je aan het struggelen bent met jezelf. Ja, dat zorgt er ook voor dat je de diepte ingaat, weet je.
Ik weet het, man.
Ja, man. En weet je wat het is? Als je in de diepte zit, dan het grootste gevecht is niet eens de prestatie. Het grootste gevecht is het gevecht wat je met jezelf gaat hebben. Weet je, die doolhof waar je jezelf instopt, weet je. Het zoeken naar de uitweg en onbegrip om je heen, weet je. Want mensen snappen niet waar je doorheen gaat, weet je. Ja, ik kan niet tegen mijn vriendin zeggen waarom ik me voel als hoe ik me voel, weet je. En
hoe ben je eruit gekomen?
Laat me het zo zeggen, het is een hele lange weg geweest. Weet je, ik heb mezelf echt heel erg tekort gedaan. Weet je, heel erg geblamed en de schuld gegeven eigenlijk van het falen. En op een gegeven moment, ja, weet je, ik had ook kinderen. Weet je, en toen zag ik gewoon van, ja, ik kan mijn kinderen niet in de steek laten, weet je. Ik kan niet me zo door het leven laten gaan en dat mijn kids me zo zien, weet je. Mm. Dus op een gegeven moment ben ik het gevoel gaan omdraaien in iets positiefs, weet je. Meer gaan letten op wat ik prettig vind en wat ik niet prettig vind, weet je. Want het is wat je toelaat in je leven, dat maakt je ook zo, hè. Ik ben veel gaan bidden. En in gebed heb ik ook veel antwoorden gekregen. En toen heb ik eigenlijk mijn soort pelgrimreis heb ik gemaakt naar Nashville, Tennessee.
Nee joh.
Naar mijn oom.
Wow.
En dat was in 2007 volgens mij. Nee? Ja. 2007, ergens daar. Echt, 2013. Ja. En daar ben ik in een hele kleine congregation. In een Baptist church ben ik gaan dopen, man. En,
was je daarvoor niet religieus?
Ik was wel religieus, maar ik was nooit gedoopt.
Ja, ja.
En welke antwoorden heb je gekregen?
Nou, de antwoord die ik heb gekregen is dat ik wel trots mag zijn op wie ik ben. Weet je? En dat ik wel dat ook van de daken mag schreeuwen. Weet je? Want ik ben er. Ik ben hier nu. En ik ben er. Het maakt mijn kinderen niet uit hoeveel platen ik uit heb gebracht. Of ik een gouden plaat heb of niet heb.
Nee, man.
Zolang ik maar papa ben en ik ben er voor mijn kinderen. Mm. Die voor hun ben ik altijd een held. Snap je wat ik bedoel?
Maar daar moet onze, wij zijn alle drie vaders, daar moet onze ambitie liggen.
Daar ligt de ambitie, ja, sowieso,
daar,
man.
Daar ligt de ambitie, man.
Het voelt toen je begon met die tekening, die je heel gedetailleerd al zo jong kon.
Ja.
Die aan de kant wordt geschoven. En dit voelt bijna als het, precies hetzelfde.
Ja.
En ja. Dan moet je zelf weer gaan vechten van waar zit nou mijn creativiteit nog? Waar zit nou mijn vreugde nog in? Waar zit...
Ja, maar het is ook... Kijk, je vreugde terugvinden, dat is al op zich al een hele taak.
Ja, man.
Ja.
Maar de misconceptie ook, hè. Want weet je wat het is? Je wordt door mensen om je heen, inclusief de mensen in de industrie, word je altijd afgerekend op wat je hebt gedaan.
Ja.
Of wat gefaald is of wat succes is geweest.
Ja.
Wat ik altijd jammer vond daaraan en wat me eigenlijk boos maakte, is dat de industrie niet kon inzien of kon begrijpen dat ik dat jongetje ben dat zo gedetailleerd is.
Ja.
Dat ik dat jongetje ben dat zo goed kan bouwen. Weer niet, nee. Juist.
Ja,
je wordt weer naar die agrarische school gestuurd.
Weer naar de agrarische school.
Weet je, en dat heeft ook gezorgd ervoor dat ik heel depressief werd. Omdat ik niet kon inzien, wat deed ik fout, weet je. Wat doe ik fout? Ik doe alles goed. Het is muzikaal, ziet het er fantastisch uit. Waarvoor kan ik dat podium niet krijgen? Waarvoor kan ik niet gehoord worden?
En zijn die antwoorden zitten dan in dat je uiteindelijk weet, want dat is natuurlijk zo, dat je niks fout hebt gedaan, maar dat het niet begrepen werd? Of niet gezien werd?
Nou, het antwoord is eigenlijk dat het allemaal een illusie is, man. Het antwoord is eigenlijk dat ik geen validation nodig heb van niemand.
Nee.
Om mijn creativiteit uit te kunnen oefenen.
Heb je daarna ook weer meer plezier gehad in creativiteit, omdat je het voor jezelf ging doen?
Zeker, man.
Maar is het niet een blessing geweest dan?
Ik heb zelfs iets leuks voor jullie meegenomen.
Wat dan?
Jullie mogen allemaal, alle twee,
ja?
Mogen nice, jullie uit man. Deze doos, mogen jullie hier zo een echte, wow. Hoe noem je dat?
Ik ga hem eentje pakken.
Ja, je moet. Je mag eentje pakken.
Ik wil ook graag even pakken.
Ja, man. Dit is een once in a lifetime. Een collector's item zou ik het zomaar noemen.
Back to Eden,
dat is mijn reggae album.
Wow.
Engelstalig.
Wow.
Ik denk dat er weinig mensen weten dat ik deze plaat gemaakt heb. Nou, ik heb er nog 1000 stuks, dus...
Oké. Nice, man.
Maar dit heb ik gemaakt om... eigenlijk was dit mijn redemption, redemption album.
Oh, straks. Ik ga meteen straks een auto draaien, man.
Moet je doen.
Man.
Bedankt.
Ja, man.
Ja,
you're welcome.
Bedankt. En om nog heel even terug naar de 90's te gaan, hè?
Ja.
Want
ja,
Arnhems Gewijs, het was enorm succes.
Mm-hmm.
En net wat je zegt, het begon al bij Peter Jan Rens op Primetime. En iedereen heeft het meegekregen dat het een enorm succes was. Het heeft niet heel lang geduurd.
Nee.
En wat ik begrepen heb, ligt dat ook deels aan jouw keuzes.
Maar het lijkt wel heel lang.
Het voelt niet zo heel lang.
Arnhems Gewijs is voor mij gewoon...
Het voelt voor iedereen lang.
Het gewoon...
Weet je waarom het lang voelt? Het voelt lang omdat het eigenlijk een... wat we hebben gedaan was zo uniek.
Ja.
De impact was zo uniek.
Wow.
En de afdruk was zo uniek. We hebben echt de footprint gelaten. En die is nooit meer nagedaan.
Hij leeft nu nog steeds.
Hij leeft nu nog steeds.
Ja, dat,
je weet toch? Dus dat, ik denk dat de tand destijds doorstaan heeft.
Ja.
En het begrip daarvan, weet je.
Hebben jullie daar genoeg credits voor gehad?
Laatst hebben wij van Black Appreciation Month, zo heet dat... hebben wij een award gekregen voor ons werk, weet je.
Legacy.
Maar het is, weet je, we zijn ook bezig met een documentaire nu. We hebben alle, weet je, dus dit is misschien ook voor jullie luisteraars, is het ook wel weer leuk.
Ja.
Als jullie materiaal hebben liggen van Arnhems Gewijs, video footage, audio footage of krantenknipsels, maakt niet uit wat
stuur
het
door.
Is. Stuur het op.
Ja, man.
Weet je, want we zijn nu bezig om alles te verzamelen. We hebben eigenlijk al heel veel liggen, echt heel veel liggen, dat eigenlijk precies dat documenteert wat we gedaan hebben, hoe we het gedaan
hebben. En je kunt het natuurlijk meteen opsturen naar Lloyd of een van de andere gasten. Maar je mag het ook via ons, want dan kunnen wij het stiekem eens kijken. Dat vind ik wel leuk.
Ja, ja, maar jij wil die, nee, maar jij wil die real hot.
Ik ga sowieso dan met die pensie.
Nee, nou snap ik wel. Hey, maar Lloyd, waarom ben je uiteindelijk gestopt bij Arnhems Gewijs?
Nou ja, we hadden het er net al over. Hè. De contracten, man. Contracten, de constructie van hoe wij vastzaten aan bepaalde dingen. Dat zat mij nooit echt helemaal goed. En
besprak je dat met de andere jongens?
Ja, man, ja. Heel veel besproken. Maar je weet wanneer je een van de jongsten bent. En weet je, mijn hoofd is 24 uur bezig. Weet je, ik ben altijd bezig om te... om het fijne van de kam, van de het fijne eronder uit te halen als het ware. Ja. Dus het is een vervelende eigenschap voor veel mensen. Mm. Misschien had ik wel inspecteur moeten worden of detectief of zo.
Anders is misschien ook niet zo goed geworden.
Klopt, Dus kijk, wat ik al zeg, die blauwdruk, weet je. Dingen kloppen niet in het blauwdruk, dus dan moet ik gaan zoeken. Wat is die bouwsteen die er niet goed in zit?
Ja. Mm.
Hoe zit dat? En dat was met dit was het ook zo, weet je. Dat ik bepaalde dingen... voelde niet helemaal oké. En los daarvan vond ik ook dat we... Het ging op een gegeven moment niet meer om muziek. Weet je, als jij in een club komt en op je rijder staat... twee blokken hash of een blok hash. Mm. En zoveel flessen Hennessy.
We waren het gratis parties.
Ja,
meer dan muziek maken.
Meer dan muziek maken, weet je.
En jij ging echt voor die muziek.
Juist, man. Ik denk dat het... Dat weet je, het voelde voor mij niet goed om zo vroeg al die soort rock and roll status te hebben. Natuurlijk past het wel bij wat we deden.
Ja, ja.
Maar voor mij als zanger haalde het eigenlijk niet veel positiefs eruit, weet je. Want als jij.
Was je gelukkig in de studio?
Ik ben altijd gelukkig in de studio. Ja, dat is altijd. Maar als jij bijvoorbeeld een zwaar weekend hebt gehad. En je stem is naar de klote.
Ja.
En je hebt jonkels zitten roken.
Schiet je doel voorbij.
En, en bij mij viel die joint ook niet goed.
Ja.
Want mentaal en lichamelijk... dat is iets wat ik gewoon helemaal niet in mijn systeem hoorde te hebben. Maar dat wist ik destijds niet. Want het maakte me nog depressiever.
En, ja, het versterkt je emoties vooral.
Weet je. Dus voor mij werkte het juist averechts. Ja. Weet je. Dus... dat was in die periode, was het aan de orde van de dag. Ik ging ook door een best wel heftige breuk met mijn vriendin. Oh. Weet je, suipen, roken, alles erop en eraan. Dat ik dacht van, nee man, weet je, als ik dit niet doe, dan als ik die stap niet neem om daaruit te stappen eigenlijk, ja, dan ga ik kapot, weet je. Dus voor mij was het een hele... het was ook heel abrupt, hè. Ik heb gewoon tijdens een gig... weet je, volgens mij was het in Enschede. Heb ik gewoon op het podium gezegd van ja, ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie komst.
Het tegen het publiek tegelijk als tegen je maten.
Ja, hoe reageerden ze?
Ja, iedereen was in shock. Ja man, iedereen was in shock man.
Voelde het als een opluchting?
Het voelde als een opluchting, ja.
Oh lekker man.
Dat wel, weet je.
Maar kon je er onderuit onder het contract?
Basically wel, omdat we hadden... eigenlijk hadden we ons contract voor het eerste album hadden we al ingeleefd. Weet je, dus er was nog een contract die zou komen voor het tweede album. Dus dat was precies in die periode. Man.
Nooit spijt van gehad?
Spijt van gehad. Je moet nooit spijt hebben van de keuzes die je maakt in je leven. Want sommige keuzes zijn juist levensveranderend voor een persoon. En dit is ook levensveranderend voor mij geweest. Misschien niet voor iedereen even positief. Maar voor mij heeft het mij uit een situatie gehaald.
Waar je niet in wilde zitten.
Waar ik niet in wilde zitten, weet je. En het heeft me muzikaal heeft het me eigenlijk nog meer laten expanden. Want,
weer meer deuren geopend.
Meer deuren geopend, weet je.
Viel me wel
ik
op.
Ik denk, als dat niet was gebeurd, hadden we nou ook geen schudden met Def. Ja.
Om er maar eentje te noemen. We hebben hier DJ Jean aan tafel gehad.
Oh ja, wow.
En die vertelde hoe dat bij hem terecht is gekomen, de aanvragen. Dat het eigenlijk een verzoekje was. En dat hij kende Def.
Ja.
En hij zei van, nou ja, als jullie dat willen, doe maar joh.
Ja.
En dat het ineens ontplofte. Dat deel, oh wacht.
Een wereldhit geworden.
Ja, man.
Hoe is dat ontstaan?
Ja. Ja, weet je, kijk, ik kende Def natuurlijk al. En op het moment dat Def mij benaderde, was ik net uit Arnhems Gewijs.
Def Rhymes voor de mensen die...
Ja, juist.
Iedereen weet het, maar...
Dus op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje van hem. Ja, kom naar de studio. Ik zeg, wat bedoel je, kom naar de studio? Hij zegt, ja, ik heb een sessie, man. Kom, ik wil je wat laten checken. Dus ik ben toen naar de studio gekomen. En hij liet me die tune horen. Hij zegt, dit gaat het helemaal worden. En hij liet me die tune horen. En ik dacht, rot op. Ik denk, nee, man.
Weer je eerste ingeving verkeerd, vriend.
Dit gaan we niet doen. Oh, hij zegt, ja, maar kom op, man. Ik zeg, nee, ik ben een R&B-zanger. Weet je. Kom met een goede beat of wat dan ook. Weet je. Dan gaan we het laten werken. Hij zegt, bro, alsjeblieft, man. Doe iets. Ik zeg, oké, fuck it. Speel die beat af. Ik ben gelijk eigenlijk in de boot gegaan.
Ja.
En hij speelde het af. En ik ging luisteren. En alles kwam gelijk in één keer, man. Het was gewoon tot de grond. Schudden met die kont van links naar rechts. En we namen hem op. En eigenlijk dacht ik, we gaan. Dat was gewoon die demo-sessie. Ik ga naar huis toe. En ik hoor dan wanneer we weer de studio
opnieuw gaan opnemen. Op,
juist.
Ja, ja.
En een week later was hij gedrukt en al.
Oh, heerlijk, man. Ah, mooi.
Maar dat was wel echt een fucking zomerhit. Ook die clip met die parade en alles.
Maar ik zal je zeggen, hij is in de winter uitgekomen. Hè?
Echt?
Ja, man.
Oh, in mijn beleving niet, maar het voelt als mooi niet. Weer.
Juist. Hij is in de winter uitgekomen.
Oh, echt?
En toen hebben we tijdens zomercarnaval hebben we de clip geschoten.
Nice,
en toen was het helemaal een feest.
Hoe was het om samen te werken? Of hoe is het om samen te werken met Dev Rhymes?
Ja, ik kende Dev al natuurlijk uit de scene. Weet je, hij van Supersonic Crew vroeger.
Ja, oldschool, hè?
Echt oldschool.
Ja, old school, veel meer dan mensen hem kennen.
Mensen kennen hem van Dookoo.
Die
man heeft zijn sporen verdiend.
Ja, hij is echt een van de eerste lichting, weet je. Ja. Oude garde. Ja. En die man, we keken al naar Dev's optredens op jonge leeftijd, man. Weet je, kwam je met één grote soort rubberen dildo kwam je op stage. Dat was,
Het is geen act, hè?
Nee, het is wel een act, maar het is hoe hij het brengt, weet je. Ja. Ik vergelijk hem altijd met een Flavor Flav of een Busta Rhymes. Of een ODB, snap je wat ik bedoel?
Ja,
die man was gewoon een soort van, dat was die man zijn stijl, je weet toch?
Ja.
Shockeren en iedereen inpakken gelijk wanneer die.
En een lach brengen.
En een lach brengen, altijd. Vooral. Dat altijd.
Positiviteit,
dat
vooral. Hè?
Altijd.
Positiviteit.
Weet je, dus. Het was voor mij geen rocket science eigenlijk om met hem te werken. Omdat we kenden elkaar al. Hij apprecieerde mijn talent en ik dat van hem. En toen hebben we een fusie gemaakt daarin. En dat werd dan Schudden.
Maar dat nummer kun je toch, dan ga je leven lang.
Ja, toch? Ja, dit is wel, elke zomer wordt hij wel weer.
Classic.
Komt hij weer die top 10 in van de zomer.
Ja, maar op elk feestje.
Ja, maar DJ Jean zei ook van Love Come Home is echt een wereldhit geweest. Maar Schudden gaat het langer uithouden.
Tuurlijk.
Ja. We hebben hem een paar dagen geleden in de Ziggo Dome gedaan. 17.000 man.
Ja, man.
Nou, dat was muziekfeest. Gewoon, helemaal. Ja. Iedereen zakken en handen omhoog en gaan. Ja, man.
Het gaat niet zo goed met hem, hè, qua gezondheid.
Zijn gezondheid gaat wat minder. Hij wacht op een nieuw hart, een donorhart, als het ware. Weet je, dus
heftig, man.
Het is heftig, ja, man. Maar hij
gaat nog steeds.
Hij gaat nog super
elk
hard.
Weekend.
Elk weekend.
Hoe dan, hè?
Ja, weet je, dat is Def, weet je. Die man is gewoon een echte. Echte soldaat.
Stop is geen optie.
Is geen optie.
Ik ben niet te stoppen.
Weet je, ik heb ook de privilege gehad natuurlijk om een paar hele goede tracks met hem te maken. Los van Schudden. Hè?
Mm.
En ik heb op de allergoeiste album heb ik Vader van je kind. En ze zitten me achterna. Die zijn ook.
Ze zitten me achterna.
Ja, man.
Ja. Och man, ze zitten me achterna. En grijs gedraaid.
Vierde kaart heb je met Brain. Vierde kaart
met Brain.
Ook echt klappen natuurlijk.
Ik heb Vierde Kaart met Brain en ik heb nog twee tracks met Brain gedaan. Ik kan er zo even niet op komen.
Iedereen gaat het checken.
Ja.
Sowieso. Voelde je daar nog, toen je samen daar aan bezig was, nog een beetje de rivaliteit van die battle uit de jaren 80?
Nee, man.
Mijn stuk gaat beter zijn dan met jouw vriend.
Nee, het is gewoon, hij heeft iets gekozen.
Ja.
weet je, hij is doorgegaan met het rap eigenlijk. En
ook naar Nederlands geswitcht.
Heel veel respect voor die man. Want dat is gewoon, hij is letterlijk gewoon een lopende encyclopedie.
Ja.
Maar ik ben meer gaan focussen echt op zangtechniek en mijn eigen stijl ontwikkelen qua zang, weet je. Mijn eigen sound ontwikkelen, want ik heb nog steeds niet echt een tweede stem gehoord die lijkt op die van mij, bij wijze van, weet
maar
je.
Er zijn mensen daarna geweest die het nadoen of zo.
Ja, maar het is niet hetzelfde. Nee, het gaat nooit hetzelfde
zijn. Je was 100% de eerste sowieso.
Ja, man.
Ja, maar jouw stemgeluid, ik pik hem uit 1000 stemmen.
Ja, man.
100%. En dat is nu ook met elke stap.
Ja, man.
Die heb je al in een eerder... Was dat in 2001? 2001, zal dat zijn?
Ja, man.
Ja, dat was voor plus, ja. Veilig Verkeer Nederland zat daar achter, toch?
Ja.
Wat is het verhaal daarvan?
We hadden die song gemaakt, omdat mijn neefje die is in een verkeersongeluk zie omgekomen. En toen zijn we samen met Veilig Verkeer Nederland hebben we toen besloten om elke stap te maken.
Ja, die is...
En ja,
bizar, man.
Ja, weet je, ik ook deze nieuwe versie, die 2002.0 versie.
Mm.
Dat is ook iets wat ik heb gedaan, omdat het... kijk, toen ik hem uitbracht bij Dino, hebben we een genuanceerde versie ervan moeten maken eigenlijk. Omdat vanuit het label zeiden ze van ja, het moet middle of the road zijn. Weet je, dus ze noemden het MOR.
Wat heb je aangepast dan?
Ik ga laat me dit even uitleggen. En dan, want kijk, we hebben een videoclip destijds hadden we gemaakt in 2001 met een blonde dame. Die moest dan een engel voorstellen.
Mm.
En die het was allemaal heel koud en kil, weet je.
Yeah.
Dus een beetje de reflectie ook van het nummer. Wat gelijk weer staat aan de dood als het ware, weet je. En dat heeft mij nooit echt helemaal lekker gezeten. Weet je, dus ik heb altijd de ambitie gehad om te zeggen van oké, als we hem zouden doen weer, zou ik hem echt willen doen met een gospelcore. Echt gospelcore. Ja, ja. Een beetje John Legend-achtig, nieuwe piano of akoestisch echt.
Ja.
En gewoon helemaal dicht timmeren, ook vocaal, weet je.
Ja.
Dus dat hebben we nu gedaan, man.
Ja,
man. Ja, mooi, man.
Ja, het is...
De
het
woorden.
Is next level.
Dit is echt next level. Ja, jouw stem, de woorden, de muziek.
Wil je... Ik weet dat Remco zit echt op dit. Zou je er een stukje van willen doen?
Spreid je vleugels open en vlieg. Je bent de ster daarboven. Dus schijn je licht op ons. Al je leven is genomen hier op aard. Maar in onze harten zal jij voor altijd blijven bestaan. Elke stap die je neemt, neem je niet alleen. Maakt niet uit wat je doet, het komt wel goed. We zullen bij je zijn.
Dankjewel, man.
Wow, man.
Ja, man.
Ja, dank je, man. Ja. Remco, die zit hier in tranen mee te luisteren.
Ja, man.
Ja, man.
Ja. Je hebt de stem van een engel, man.
Bless it, man. Dankjewel, man. Ik ben,
bedankt.
Het doet me echt heel veel dat je dat zo zegt tegen mij. En dat je dat met me wilt delen, man. Weet je... Ik zeg je eerlijk, man, bro. Weet je, niet specifiek dat nummer, maar gewoon alles. Weet je, die hele tijdspan waar we in zitten.
Ja.
En weet je, dat ik hier aan tafel mag zitten bij jullie om mijn muziek te delen met jullie. En ook om te voelen dat het zo leeft en dat het zo bij jullie zit. Dat is iets, dat is de reden waarom ik muziek ben gaan maken, überhaupt. Mm. Je weet toch? Dus dit is voor mij een hele grote honor, man, broer. Ik zeg je eerlijk.
Ja, en andersom. Jouw verhaal. En ik ken het nog niet, deels. Is ook precies de reden dat we deze podcast zijn gaan doen. Omdat we, waar je mee begon, van de 90's... voelde... Ja, was echt een fijne tijd, ook in mijn beleving. En ik heb het gevoel dat we nu veel individualistischer... veel minder tolerant...
Kouder,
veel kouder.
Mm-hmm.
En echt een van de redenen dat wij dit zijn begonnen is om mensen weer gewoon bij elkaar te brengen. En even te laten zien van, weet je nog hoe dat was? Waarom gaan we niet even terug naar dat.
Ja, en, dat is belangrijk, hè?
En wij kunnen het maar anderhalf uur aan mensen geven, zeg maar, even terug. Maar als we dan iets... Oh man, ik zou er echt...
Weet je wat het is? Naarmate dat we ouder worden, dan wordt het besef ook anders, hè?
Ja.
Sommige dingen zijn niet meer belangrijk, weet je. Het chasen naar cloud eigenlijk, weet je. Dus het materiële krijgt veel minder grip op je leven, weet je.
Ja, zeker, zeker.
En je gaat beseffen, ik zei het laatst ook in een show, dat het kostbaarste bezit dat wij hebben als mens is tijd.
Ja, sowieso.
En daar is eigenlijk te weinig van in een leven, weet je. Je kan dat gewoon niet bevatten. Weet je, wat tijd is voor ons als mensen.
Ja.
Weet je, het is kan een knipoog zijn. Het kan een dag zijn. Het kan een maand zijn, een jaar. Weet je, hoe vul je hem in? Met wie deel je die tijd?
Ja.
Weet je, het zijn belangrijke dingen waar je als je leeft niet eens over nadenkt. Omdat je denkt van, weet je, opstaan is normaal. Ogen openmaken is normaal. Mijn dag ziet er toch normaal uit, dus het is goed. Maar tijd, bro. Dat is iets dat het kostbaarste goedje wat wij bezitten is tijd. En zolang wij dat niet beseffen, dan gaan we eigenlijk het leven ook niet begrijpen.
Dankjewel, man.
Ja.
Ik denk dat we het niet mooier kunnen afsluiten dan dit.
Nee, man.
Fantastisch.
Ja, dank, man. Ja. Dank, bro. Echt
welkom
voor dit, man.
En je cadeautje. Dank jullie wel dat ik hier mag zijn in jullie mooie podcast.
Allerliefste.
Als een eer, man.
Echt.
Spreid je vleugels open en vlieg. Jij bent de ster daarboven, dus schijn je licht op ons. Al je leven is genomen hier op aarde. Maar in onze harten zal jij voor altijd blijven bestaan. Elke stap die je neemt, neem je niet alleen. Maakt niet uit wat je doet, het komt wel goed. We zullen bij je zijn. Want elke stap die jij neemt,
nu is het tijd voor Legacy of Music.
Het item waarin we elke aflevering een 90s track bespreken die ons is opgestuurd door de mensen van Legacy of Music.
Check legacyofmusic.com en hun socials.
Michael Jackson, They Don't Care About Us.
Ja, man. Michael Jackson, wat is jouw herinnering bij Michael Jackson?
Enorm. Ik als klein jochie, voordat ik de gitaren ontdekte, was Bad mijn favoriete plaat. En dat is hij nog steeds van hem. En ik had een grote poster van de film van Moonwalker op mijn deur hangen. Voordat hij werd ingewisseld voor Judgment. Terminator 2 Judgment Day.
Ja, ja. I'll be back.
En dit deed ik op mijn kamer en ik playbackte het en ik...
Mooi, ja.
Ja, heerlijk, man.
Nee, dat is mooi wat Michael Jackson doet. Voor mij is Michael Jackson... Ik moest altijd op zondag tot 9 uur 's ochtends moest ik op bed blijven. Of in mijn kamer blijven.
Ja.
Konden mijn ouders 's ochtends. Konden mijn ouders wat langer blijven liggen.
Of, oké.
Ja, of... Heb je het wel... Nee, ik ga verder. Nee, laat maar, man.
Ik heb ook nog wel een verhaal over, maar dat is misschien niet voor deze podcast. Nee. Mijn vader zit ook te luisteren waarschijnlijk. Ja. Maar ik moest dan tot 9 uur 's ochtends op mijn kamer blijven op zondag. En mijn vader had dan een Walkman bij mij neergelegd.
Oh,
en,
vet.
Ja, daar zat het album van Bad. Op cassettebandje.
Ja, ik had hem ook op cassettebandje.
Ja, man, cassettebandje. Zeker. En die ging dan gewoon luisteren totdat wijzertjes op 9 uur stonden op mijn Mickey Mouse klok.
Vet, man. Ja, ik had ook een Mickey Mouse klok trouwens.
Echt waar?
Ja, met een rode rand.
Ja, man.
En die armpies.
Ja.
Zeker, man.
Nou, ja. Dat is wel grappig.
Maar nee, ik... en Michael Jackson. Kijk, het is... er is natuurlijk ook een hoop gebeurd.
Ja.
Rond Michael Jackson. Wat het... laten we zeggen dat de verdenkingen die er zijn... het daglicht niet kunnen verdragen.
Ja.
Ik kan er wel... ik ben niet zo dat ik dan muziek wegdoe.
Nou, uiteindelijk is hij ook niet veroordeeld natuurlijk.
Nee, goed, maar...
Maar het hangt wel aan hem.
Ja, maar dan nog, ik kan wel die muziek nog luisteren voor wat het is. En ik ben niet een persoon die denkt van dit is zo goede muziek. En ik wil gewoon wel goede muziek in mijn leven houden of zo.
Ja, ik vind hem, ja, snap ik. Toch heb ik wel wat,
ja, nee,
wat moeite mee.
Ja, ik snap het ook.
Als je gaat nadenken. Maar jij hebt dat ook. We zitten daar op.
Ja,
op
nee, 100%. 100%. Nee, 100%.
Maar Michael heeft natuurlijk... en nu met dit nummer dan... They Don't Care About Us. Dat stond op het album History.
Ja.
1994 of 1995.
Het zou zomaar kunnen.
Een van de twee.
Dat niet te zeggen.
Daar stonden ook wat hits op, hè? You Are Not Alone.
Zeker.
Earth Song.
Zeker. En maar They Don't Care About Us is natuurlijk wel ook een nummer wat je ook qua tekst raakt.
Ja. Ja, maar je voelt het. Je voelt het in de muziek. Je voelt het in de tekst. Je
in
voelt
het ritme het, alleen al.
In de delivery.
Ja.
Alles schreeuwt natuurlijk. Protest of...
Ja. En pijn.
Pijn, en, ja. De pijn voel je.
Ja, zeker. En dat vind ik, daar hou ik wel van. Ik hou wel van dat er echt wat gezegd wordt als het even kan.
Ja.
En
schijnt wel dat die tekst ook heeft moeten herschrijven voor dit nummer.
Hoe?
Ja. Er waren wat aanklachten. Antisemitisme. Er was een aanklacht. Jew me, sue me.
Ja, dat zit er nog steeds in. Want ik had net de tekst even voor me.
Ja, dat zit er nog steeds in. Maar het schijnt dat hij... En de clip heeft hij ook opnieuw moeten opnemen. Want de clip werd eerst in een... gevangenis opgenomen.
Ja.
En later is die in Rio opgenomen.
Ja. In mijn hoofd is dat dezelfde clip, maar dat is het niet.
Nee.
Zo.
Nee, dat zijn andere clips.
Dus er was meer gedoe.
Ja, er was een hoop gedoe om dit nummer. Maar Michael heeft volgens mij uiteindelijk als statement naar buiten gebracht.
Bash me, you can never trash me.
Ja, ja.
Dat was zijn statement.
Ja, nou ja, zijn statement was gewoon anti-racisme.
Ja. Nou ja.
En terecht. Ja. Ja,
ja, dus...
Want het is er.
Nee, wat over het nummer verder. Ja, een lekker nummer, man.
Ja, heerlijk. Ja, echt. Heerlijk nummer. Maar dit is een nummer om ook gewoon keihard op te zetten. En gewoon lekker mee te blaren.
Ja.
Met in het achterhoofd natuurlijk wel het overstijgende thema.
Ik zeg natuurlijk wel van net van... ik zet het nog gewoon op. Ik moet eerlijk bekennen dat ik Michael Jackson niet meer heel vaak opzet.
Nee.
Maar gewoon omdat ik meer muziek heb leren kennen. En, maar we draaien het nu wel. We hebben het gekregen natuurlijk van Legacy of Music.
Ja. They Don't Care About Us.
They Don't Care About Us. Maar ja, het is wel echt onderdeel van die tijd.
Ja.
En nogmaals, mijn sterkste herinnering aan Michael Jackson is jaren 80, Bad.
Ja.
En,
had je ook een shirtje?
Ik had geen shirtje, man.
Ik had als... Oh, dat weet ik nog.
Ik had wel een shirtje gewild.
Ja? Nou, ik had dat shirtje toen ik een jaar of 5,
gewoon dit
6
shirt,
was. Zwart. Een zwart shirt met de kop van Michael erop. En ik ging naar Circus Custers. Peter Faber?
Nee, niet Peter Faber.
Nee?
Ik weet dat je... Hij lijkt er een beetje op. Circus Custers waren gewoon... was niet Peter
Faber. Was dat niet? Nee, hij lijkt er dan wel op.
Ja, hij lijkt er een beetje. Ik, in mijn hoofd... type, ook van die krulletjes.
Ja. Nou ja, goed. Ik was Circus Custers, maar ik had een ijsje gekregen van mijn vader. En je weet het al. Dat bolletje lazert op mijn shirt. Dus heel mijn shirt huilen. Was... huilen. Maar er was een shirtje met de kop van Michael erop. Ja.
Lekker, man. Jaloers.
Pas hem niet meer.
Terugwerkende kracht. Nee, dat denk ik ook niet.
Maar, om mijn rechterarm misschien.
om... ja, ik denk dat ik wel weet wat Lloyd hiervan vindt.
Ja, dat weten. Ja.
Ja, toch?
Zeker.
In ieder geval, ik weet niet hoe die denkt over nu Michael Jackson, nee. Maar deze boodschap...
De boodschap, die is er.
Die is er.
Ja.
En die hebben we nog even extra laten horen.
En die is er echt.
Zeker.
Het was midden jaren 90, back in the days. Ik hoorde Lloyd de Meza zingen en ik voelde het vreed. Ik voel me nog steeds, net zoals dat kleine jochie. Met mijn starterpetje op en mijn tuinbroek van Tommy. Rappen was mijn hobby, al snel werd het mijn leven. Ik schreef mijn bars bij de vleet, ze lagen maandenlang te weken. Jong en onrustig, mijn hash maakte mijn layback. Geen playback, maar mijn eigen vocals op mijn tape deck. We bouwden bruggen en keken om ons heen en hout werd gesprokkeld. We sjouwden met die stenen. We chillden op de hoek met onze K-Swiss. Arnhems gewijs kwam uit de boksen en je weet dit. We droegen Energy, Oxbow, Aussies, Chippy, kabeltruien, Carlo Colucci, sokken onder lippies. Veters werden matjes, wangen waren gladjes. Jean-Paul Couture, speciaal voor de smatjes. En als de lichten uitgingen kwamen we tot leven. Was je home alone moest je een huisfeestje geven. En wat werd er gedraaid als je ging dansen met de meid? Het waren sowieso de tracks van de groep Arnhems Gewijs. Nu zoveel jaren verder, zoveel jaren later, zijn we humble en blessed en pakken we onze rol als vader. Lloyd, elke stap die je neemt, die neem je niet alleen. Tijd is het meest kostbare wat we hebben met de mensen om ons heen. Je vertelde over je donkere dagen, de tijden van onzekerheid. Weet dat je niet de enige bent, ik voerde ook die strijd. Maar we zijn hier. Je zong vanuit je hart elke stap. Sprak open over het leven, de muziek en de fame. Bedankt voor je verhaal, Lloyd. Alleen maar liefde. Je bent de grondlegger. Een legend in the game.